Vrienden, neemt u allen plaats. Ik dacht dat het collecte was, maar dat is wat anders. Zeker, wat wou u doen? Voor welke krant is dat? Denk er maar geen misbruik van maken, hè? Vrienden, ik heb een paar schriftelijke vragen gekregen. Niet zo overweldigend veel, maar dat is natuurlijk omdat jullie graag mondelinge vragen willen stellen. En dat mag ook daarna. De laatsten nemen hun zetels in. Mag ik u zeer hartelijk bedanken. God heeft gesproken door de profeten, zegt 1 vers 1. Hoe sprak God tot de mensen voor de tijd van Abraham? Dus voordat de tijd van de profeten, hadden de engelen daar een functie in. Ik zou bijna kunnen, als men een tegenvraag kunnen antwoorden, dat doen Joden ook graag, dat weet u hè. Ik vroeg eens aan een Jood, waarom beantwoorden jullie toch eigenlijk elke vraag met een wedervraag? Toen zei hij, waarom niet? Dat illustreert dus mijn punt. Mijn wedervraag zou zijn, hoe spreekt God dan tot ons? Wij zijn toch ook niet allemaal profeten? Waarom kan God niet in ons hart, door zijn geest, ons dingen duidelijk maken? Soms met wat je bijna een hoorbare stem kunt noemen, een stem in je hart. Dat is van alle tijden. Hoe sprak God tot Adam en Eva nadat ze in de zonde gevallen waren? Dus door de profeten kan het gebeuren, maar dat is niet de enige manier. Bovendien, profeet heeft ook wel een heel brede betekenis. Zelfs Abraham wordt al een profeet genoemd. En van heen nog lezen we in de brief van Judas dat hij geprofeteerd heeft. Dus in die zin, je moet niet alleen maar denken aan de profeten die profetische boeken hebben geschreven. Kun je wel zeggen, haast vanaf het begin af aan waren er profeten. Hebreeën betekent van de overkant. Dr. Alders legt uit dat een mens aan de overkant overgezet is. Daarom brief aan de Hebreeën. Nou, dat vind ik een beetje al te mooi. Ten eerste moet u bedenken, die naam van de brief is niet geïnspireerd. Dat is een traditioneel overgeleverde naam. Die maakt niet deel uit van de geïnspireerde tekst. Maar hele oude handschriften van de Hebreeënbrief, die vermelden al die titel, gericht aan de Hebreeën. Nou, wat is een Hebreër in de Bijbel? De vraagsteller heeft natuurlijk gelijk. Een Hebreër komt oorspronkelijk van een Hebreeuws werkwoord, abar, dat betekent oversteken, overgaan. Het hangt er waarschijnlijk mee samen dat Abraham van de overzijde van de Eufraat kwam. De rivier met een hoofdletter in het Oude Testament. Ze kwamen van de overkant van de Eufraat, uit het land van de Ur der Galdeën. Maar je kunt ook zeggen, het betekent heel gewoon dat hij een nakomeling was van Heber. Als je Genesis 10 goed leest, dan zie je dat Noach 3 zonen had en een van die nakomelingen van Sem, dat was een zekere Heber. En dat is de voorvader geworden van die hele familie waar Abraham ook bij hoort. Dus er zit in dat Hebreeër zit twee betekenissen. Je kunt letterlijk uitgaan van het woord Hebreeër. Je kunt ook zeggen, het zijn gewoon nakomelingen van Heber. En in de praktijk in het Oude Testament gaat het gewoon het Joodse volk betekenen. De dochter van de farao die zegt, als ze Mozes vindt, dit is een kind van de Hebreeën. Dat was toen al de gewone aanduiding voor dat volk van de Joden. Joden konden ze nog moeilijk zeggen, die naam was nog niet ingeburgerd. Want dat betekent letterlijk nakomelingen van Juda. Israëlieten kun je zeggen, maar ook Hebreeën. Dus Hebreeën is er gewoon een aanduiding voor het Joodse volk. Dus ik vind het een beetje diep gezocht om nou te zeggen, het is een brief gericht aan de mensen van de overkant. Nee, het is gewoon een brief gericht aan Joden. Dat betekent. Maar dan wel Joden die de Heer Jezus hadden leren kennen als hun Messias, Verlosser en Heer. Dus ik zou er niet te veel achter zoeken. Pas als je nou een mooie preek daarover wil houden, dus niet uitleggen, maar toepassen, dan kun je zien hoe wonderschoon dat het ook nog eens betekent, mensen van de overkant. Maar dat is niet de eerste betekenis. Zijn mensen, nou twee vragen die een beetje in hetzelfde neerkomen. Zijn de mensen die in de woestijn zijn gestorven niet gered? Niet in het beloofde land en dus niet gered. En de andere vraag luidt, die is iets anders, maar toch een beetje hetzelfde. Ik hoor u enkele malen zeggen over het verspelen van je behoudenis. Kan dit ook nu nog? Het antwoord daarop is, zoals de Duitsers zouden zeggen, jein. Dat woord bestaat echt in het Duits. Dat betekent, er zit een ja-element in en een nee-element in. Kijk, Israël in de woestijn is een beeld, een type, niet zozeer van de gemeente, want de gemeente, zoals artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, is de vergadering der ware christgelovigen. Dat is de heilige vergadering, staat er zelfs. Dat is dus het geheel van alle ware gelovigen. Maar je kunt wel zeggen, Israël is een beeld van de christenheid. Paulus begint met te zeggen in Korinthe 10, al die Joden waren tot Mozes gedoopt in de wolk en in de zee. De wolk, dat was de wolkolom die over hen hing. En ze waren met hem dwars door de dood heen gegaan. En Paulus zegt, dat spreekt eigenlijk van de christelijke doop. Hoeveel gedoopte mensen zijn er in deze wereld? 2,3 miljard. Hoeveel bereiken daarvan de uiteindelijke overkant? Nou, daar ga ik me niet aan wagen, maar een stuk minder, dat kan ik u wel vertellen. Als je nog steeds een oude atlas bekijkt met allerlei godsdiensten in deze wereld, dan ziet u Nederland is blauw gekleurd. Dat wil zeggen, wij zijn een christelijk land. Nou, u weet in hoeverre dat klopt. Dan hoef je alleen maar te vragen hoeveel mensen gaan de zondags in Dronten naar de kerk. En dan moet je nog weer vervolgens de vraag stellen, en hoeveel daarvan hebben werkelijk deel aan God. Dus Israël dat de woestijn ingaat, dat is een beeld van die christenheid. Die allemaal zich noemen naar de naam van Jezus. Allemaal gedoopt zijn, nog verder weg, de meeste mensen worden nog steeds, ondanks alle baptisten in deze zaal, als baby gedoopt. Een hele gedoopte wereld, 1/3 van de mensheid, en de meeste daarvan zijn neergeveld in de woestijn. Ze hebben het einde, het beloofde land, nooit bereikt. Van de week heeft Klaas Dijkhoff een brief geschreven aan de kardinaal, om ze te laten uitschrijven uit de katholieke kerk. Daar had hij een heleboel redenen voor, omdat die katholieken volgens hem niet, zeker de kardinaal niet deugde. Maar in feite kwam het er gewoon op neer dat hij beleed dat hij gewoon niet meer aan God gelooft. Nou, dan hoef je die kardinaal al die verwijten niet te maken. Want als je niet in God gelooft, dan kun je inderdaad sowieso maar beter uitschrijven. Dan hoor je er gewoon niet meer bij. Maar dat ligt dan niet aan die kardinaal, dat ligt aan jou. Maar dat is even terzijde. Maar zo zijn er zoveel die de kerk verlaten. Omdat ze met de dingen van God niets meer uitstaande hebben. Dus het gaat hier niet om de vraag of een mens die waarachtig wedergeboren is, de Heilige Geest heeft ontvangen, alsnog verloren zou kunnen gaan. Dat is de vraag die niet aan de orde is. Als de Hebreeën zouden zeggen tegen de schrijver, ja, maar beste broeder, wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Wij zijn uit God geboren. Dan zou die niet gezegd hebben, oh nee, maar dan is er niks aan de hand hoor. Dan zou die gezegd hebben, nou, laat dat dan maar zien. Dat kunnen we wel beweren, maar uit jullie levenswandel blijkt dat niet. Jullie keren weer terug naar de synagoge, jullie zijn weer bezig helemaal op te gaan in het jodendom en het christelijk geloof eraan te geven. Dan kun je wel zeggen, ja, maar wij dit en wij dat. Nou, ik zie het niet. Wat ik zie is dat jullie op deze manier de behoudenis kwijtraken. Dus daarom zei ik straks, jain. Kan een christen verloren gaan? Natuurlijk, er gaan elke dag christenen verloren. Alleen het zijn schijnchristenen. Maar het heeft geen zin om te zeggen, oh, bij alle ware christenen worden behouden, want dat is een cirkelredenering. Want of iemand een ware christen is, dat moet nou juist blijken uit zijn levenswandel. En we zullen zien in de Hebreeënbrief dat de schrijver hen enkele malen op hun verantwoordelijkheid aanspreekt. Bijna in elk hoofdstuk wel haast. We hebben het al gezien in het begin van hoofdstuk 2. En dan kunnen die gelovigen niet zeggen, die mensen aan wie hij die brief geschreven heeft, ja, maar wij zijn echte gelovigen, voor ons geldt dat allemaal niet. Nee, dan zou hij zeggen, luister, wat er in jullie hart is, dat kan ik niet zien. Maar wat ik zie in jullie gedrag, dat gaat niet goed. Ik moet jullie waarschuwen. Zowel in hoofdstuk 6 als in hoofdstuk 10 van de Hebreeënbrief zegt, als jullie zo doorgaan, gaat helemaal fout met jullie. En denk erom, ik heb geen reserve-evangelie. Als jullie mijn evangelie af van de hand wijzen, ik heb niet ergens nog een reserve, zodat jullie dan toch nog naar jullie eigen smaak behouden kunnen worden. Nee, dan gaat het helemaal mis. Vandaar, je moet altijd uitgaan van, als je uitgaat van God, van zijn raadsbesluit, van wat hij in mensenlevens doet, als je uitgaat van de genade, dan mag je zeggen, wat een voorrecht is het, een kind van God te mogen zijn, behouden te zijn door het werk van de Heer Jezus, de Heilige Geest ontvangen te hebben, achter de Heer Jezus aan te mogen gaan in de woestijn. Prachtig. Maar als het gaat over de verantwoordelijkheid, word je constant met de vraag geconfronteerd. Ja, je zegt nou wel dat je een christen bent, maar hoe ziet het er nou echt bij je uit? Want ik zie allerlei dingen, zou de schrijver kunnen zeggen, die mij erg bezorgd maken. En als je inderdaad verloren gaat, dan is dat niet omdat ware christenen toch nog verloren kunnen gaan, maar omdat je nooit een ware christen bent geweest. Dus hier wordt echt uitgegaan van je eigen levenswandel, je gedrag, je verantwoordelijkheid. En dat is de kant van de mens, onze kant. De kant van onze verantwoordelijkheid. En die moet je losmaken, onderscheiden van de kant van Gods genade. Want het is natuurlijk ook waar dat als er uiteindelijk toch nog mensen in het beloofde land aankomen, dan is dat niet hun verdienste, of dan is dat niet omdat ze zoveel beter zijn dan die anderen, maar dan is dat Gods genade. Aan de ene kant moet je dus zeggen, als er überhaupt mensen het einde bereiken, is dat Gods genade. Als er mensen halverwege verloren gaan, is dat hun eigen schuld. Dat rammelt natuurlijk ook weer, hè? Ja, maar bewijst God die genade dan niet aan alle mensen, et cetera, et cetera. Over 2 maanden begint de herdenking van 400 jaar synode van Dordrecht. En dat ging over deze vraag. En die vroede vaderen daar hebben leerregels opgesteld, de Dordtse leerregels. Wie is er nog mee groot geworden van jullie? Ik weet van minstens... Oh, kijk eens! En die Dordtse leerregels, die zeggen dat zo. En die mensen wisten heel goed dat dat voor onze logica rammelt. Maar ze zeiden, als iemand behouden wordt, dan is dat 100% Gods genade. Dat is ook zo. En als je verloren gaat, is dat 100% je eigen schuld. En dat is ook zo. Ja, maar hou op met je logica. Dit is het naspreken van de schrift, ook al krijg je niet allemaal onder één noemer. Precies hetzelfde als met Christus, waarachtig God en waarachtig mens. Dat krijg je ook niet onder één noemer. Dat moet je gewoon zo laten staan en geloven, aanvaarden ook, al kun je dat niet wiskundig narekenen. Nou, zo is het hier ook. Als we behouden worden, is het Gods genade. Daar gaat het ook uitvoerig over. Als je verloren gaat, is het je eigen schuld. Jij bent degene die afwijkt van God. En je kunt de duivel daarvan niet de schuld geven, die kan erbij een rol spelen, maar jij hebt uiteindelijk de verkeerde keuze gemaakt. Dus, goede vragen. Ik hoop dat ik er recht aan gedaan heb, en anders hoor ik het wel. Dus ik zou zeggen, vrienden, steek van wal. Wie mag ik het woord geven voor een mondelinge vraag? Want we hebben nog tijd zat. Wie? Ga nu gaan. Ik herhaal de vragen wel. Ja, je mag een microfoon eronder houden, maar dat kan ook mensen ontmoedigen, hoor, afschrikken. Ik zal het herhalen wat u zegt. Ja? Ja? Oh. In Christus heeft God de wereld geschapen en hij heeft ook die schepping gereinigd. Hoe zit dat nou met die nieuwe schepping? Is dat nou die oude schepping maar dan gereinigd of is dat heel iets nieuws? Heb ik het zo goed weergegeven? Dat is ook weer een jain-vraag. Ik vind altijd dat het makkelijkste is om dat te verduidelijken aan de hand van het opstandingslichaam. Straks krijgen we allemaal een opstandingslichaam. Is dat een ander lichaam of is dat hetzelfde lichaam als wat we nu hebben, maar dan verheerlijkt? Ja, dat is een schijnvraag. Dat is een schijnvraag. Het is hetzelfde lichaam, want het is dit sterfelijk lichaam dat wordt opgewekt, zegt Romeinen 8 vanzelf. Het was het lichaam van de Heer Jezus dat in het graf werd gelegd en ook weer werd opgewekt. Waardoor het graf leeg was. Tegelijkertijd was het heel anders. En Paulus, maar ook de Heer Jezus eigenlijk al, maakt dat duidelijk aan de hand van een tarwekorrel die in de grond stopt en er komt een hele plant uit. Wat je in de grond stopt, dat is het lichaam dat we begraven. Wat eruit komt, is het opstandingslichaam. Als je alleen de korreltjes kent, kun je geen voorstelling maken hoe zo'n tarweplant eruit ziet. Zo mooi vergeleken met zo'n korreltje. Nou, zoals met opstandingslichaam ook. Het is heel anders, aanhalingstekens. Want het is veel mooier, heerlijker, rijker. En tegelijkertijd is het hetzelfde. Want het is dit lichaam, dit korreltje dat in de grond gestopt werd. Het is dit lichaam dat ook weer wordt opgewekt. Dus er is continuïteit, om het eens mooi te zeggen. Want het gaat over dit lichaam en tegelijkertijd discontinuïteit. Want het is zoveel heerlijker dan we ons nu zouden kunnen voorstellen. Helpt dat? Wie nog meer? Dit is je kans. Grepen maar. Gaat uw gang. Hoe heet je zelf nou ook alweer van je voornaam? Dat moet ik nog even straks voor de informatie doorgeven. Helena. Goed, Helena. Dat weten jullie niet waar het over gaat, maar dat weet zij wel. Ja, wat voor vertaling heb jij? Gezien de Statenvertaling. Koop straks even een goeie. Want er staat niet voor allen, er staat voor alles. Ja. Yes. Ja, zeker, zeker. Elke ketter heeft zijn... Oh ja, ik moet even de vraag herhalen. Er staat hier dat hij voor alles, of allen, de dood zou smaken. En sommige mensen gebruiken zo'n tekst om te zeggen van... zie je wel, uiteindelijk wordt alle mensen behouden. Helena, onthoud van mij, als je het al niet wist. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Maar elke ketterij kun je aan de hand van de Bijbel verdedigen. Elke ketter heeft zijn letter. En ik weet nog, als heel jonge man had ik me ergens geuit tegen de alverzoening. Ik kreeg meteen een hele lange brief van een meneer die al lang in de eeuwigheid zal zijn. Die al die teksten opnoemde. Titus 2 vers 11. De genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Als je nou de kanttekeningen van de Statenvertaling leest, die hebben een makkelijke oplossing. Dat zegt, dat betekent alle uitverkoren mensen. Ja, dat dank je de koekoek. 1 Timotheus 2, precies hetzelfde. God onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden, zalig worden, staat daar, en tot kennis van de waarheid komen. Nou ja, als God iets wil, dan gebeurt het natuurlijk ook. Maar de kanttekeningen van de Statenvertaling zeggen, dat betekent alle uitverkoren mensen. Nou, zo lust ik er nog een paar, maar dat is natuurlijk niet de manier. Het antwoord is ook niet, dus dat is het goede antwoord niet. Christus is alleen gestorven voor de uitverkorenen. En het andere antwoord is, uiteindelijk worden alle mensen gered. Het is geen vermijdenwaar. Het is weer een ja-antwoord. Ik denk dat het zo zit. Het is een tussenoplossing. Christus heeft voor alles, of voor allen, staat eigenlijk voor alles, de hele schepping, de dood gesmaakt. Dat betekent, het werk van de Heer Jezus is zo rijk, dat wij het evangelie kunnen aanbieden. Heb je wel eens gehoord van het welmenend aanbod der genade? Kijk, ik wist al. U ook, heb je ook al van gehoord? Nog meer mensen hiervan gehoord hebben, van dat probleem? Ja, dat zijn de mensen met een degelijke gereformeerde achtergrond. In 1953 is er een hele scheuring over geweest. Weet u dat nog? Bent u al zo oud dan? Maar inderdaad, daar ging het over de vraag, als nou maar een deel van de mensheid uitverkoren is, hoe kan God dan een welmenend aanbod van genade laten uitgaan tot alle mensen? En het antwoord luidt, ook dat is weer iets wat je met de logica niet allemaal op een rijtje krijgt, maar je moet laten staan gewoon zoals ik denk dat de Bijbel het zegt. En dat is, het werk van de Heer Jezus is zo groot, zo rijk, dat alle mensen er deel aan zouden kunnen krijgen. Die Dordtse leerregels hebben dat eigenlijk ook vrij goed beschreven hoor. Het is nou bijna zover met die herdenking van de synode, dat we tijden we allemaal weer die Dordtse leerregels gaan lezen. Het staat er best mooi beschreven. Het werk van de Heer Jezus is zo rijk, ieder mens kan komen. We kunnen als evangelisten ieder mens uitnodigen. Welmenend. 2 Korinther 5. God smeekt de mensen, laat u met mij verzoenen. Zo groot is het werk van de Heer Jezus dat het doodzonde zou zijn als iemand daar geen gebruik van maakt. Maar als je er deel aan krijgt, als je dat evangelie aanneemt, dat is geen vies woord, dat is een echt Bijbels woord, dan zeg je achteraf, dat is alleen maar Gods genade. Er is niks van mezelf bij. Het is zijn goedheid dat hij zijn handen naar mij heeft uitgestrekt. Mijn vader zei het altijd zo, het is als een grote poort waarop geschreven staat, dat had hij ook niet voor zichzelf hoor. Grote poort waarop geschreven staat, komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Uitzonderingen? Nee. Maar als je door die poort naar binnen gaat, dan staat er aan de binnenkant geschreven, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Hoe vind je dat, Helena? Daar moet je nog even over nadenken. Ja, dat kun je niet zomaar 1, 2, 3 slikken. Maar ik vind het toch wel mooi wat mijn vader zei. Niet dat alles wat mijn vader zei was mooi, maar dit wel. Denk er maar eens over na. Het offer is groot genoeg dat alle mogen komen. Daarom zou ik wel zeggen, de Heer Jezus is voor alle mensen gestorven. Ik zou niet zeggen, hij heeft de zonde van alle gedragen. Dat is ook weer een verschil. Als ik dat zou zeggen, ja, dan kan geen mens verloren gaan om zijn zonden, want alle zonden zijn door God uitgeboet. Nee, het werk is zo groot dat we de aanbod van genade tot alle mensen kunnen richten. Maar alleen tot diegene die daadwerkelijk de Heer Jezus in geloof aannemen, kan ik zeggen, hij heeft jouw zonde voor eeuwig weggedaan. Dat is ook alweer een onderscheid. Vandaar dat ik zeg, het is echt een tussenoplossing, waarbij die twee uitersten worden vermeden. Nou, denk er maar over na, jullie ex-gereformeerden. Oh, wat een opluchting. Ja, toch. Luister, je weet, dan zeg je maar hetzelfde als wat die Romeinse centurio zei tegen Paulus. Kent gij Grieks? Zijt gij dan niet die rover die met 4000 man de woestijn is ingegaan? Ik heb ooit gelezen, een beetje kennis van Grieks is gevaarlijker dan helemaal geen kennis van het Grieks. Dus die mensen schermen met dingen waar ze zelf ook geen weet van hebben. Doen Jehovens getuigen aan de deur ook, die hebben ook nooit Grieks gestudeerd. Maar die komen met allerlei wijsheden in Brooklyn over wat er eigenlijk staat. Als iemand begint met wat er eigenlijk staat, behalve als in de voetnoot van de Taylorsvertaling staat, dan mag je dat accepteren. Maar voor de rest moet je altijd wantrouwig zijn. Want mensen verschuilen zich dan achter de dingen die er eigenlijk staan. Maar als het er eigenlijk staat, waarom vertaal je dat niet zo? In de voetnoot wordt het uitgelegd, omdat het Krom-Nederlands is. Vandaar dat als je dus iets vrijer weergeeft, moet je in de voetnoot zeggen, maar eigenlijk staat er dit. Dat is wel kolom, maar dat staat er eigenlijk. Maar het gaat dan over Aion, het gaat over dat dan niet eeuwigheid zou betekenen, maar een beperkte tijd. Dan zegt hij die mensen, wat staat er dan in 2 Korinthe 4? Dan gaat het over de tijdelijke dingen tegenover de eeuwige dingen. Dus de eeuwige dingen zijn niet tijdelijk. Die zijn oneindig in de tijd. Maar dan hebben ze weer een volgend argument klaar. Dus, zo blijven we ermee doorgaan. Wie nog meer? Madame. Ja, maar u vraagt waarom, als het evangelie zo mooi en zo rijk is, hoe komt het dat er zo'n kerkverlating is? En dan zegt u in één adem godsverlating. Daar val ik meteen over. Er zijn nog nooit zoveel echte christenen buiten de kerk geweest in Nederland als vandaag de dag. Heel veel mensen lopen stuk op de kerk. Maar daarmee lopen ze nog niet per se stuk op God. Ze zijn teleurgesteld in de kerk, ze zijn ook wel eens ergens anders wezen kijken en dat beviel ze ook niet. En tenslotte blijven ze allemaal thuis zitten. En ze luisteren dan naar een cd of ze luisteren naar volgen een kerkdienst om hun geweten te sussen op de radio of de televisie. Maar ze zijn dus niet allemaal godverlaters. Mensen verlaten de kerk niet omdat ze teleurgesteld zijn in God. Meestal niet, meestal omdat ze teleurgesteld zijn in de kerk, teleurgesteld zijn in mensen. En dat ligt niet aan de rijkdom van het evangelie, maar het ligt daaraan dat in die kerk die rijkdom van het evangelie zo weinig aan het licht komt. Dat kan of gebeuren doordat die kerk vrijzinnig is geworden. Dat kan ook gebeuren doordat het in die kerk zo duf en saai geworden is, dat zelfs de dominee daarin geslapen lijkt te zijn. Jonge mensen die pikken dat niet langer. Ik zeg wel eens uitdagend, en dat nemen gereformeerden mij natuurlijk altijd kwalijk, maar ik zeg het expres. Het moet in de kerk leuk zijn. Als het niet leuk is, dan gaan jongelui weg naar een kerk waar het er leuker is. Ja, maar dat gaat niet. Ja, dat is de reden. Jullie moeten het een beetje spannender maken. En dat doe je niet met kunstmatig kunst en vliegwerk. Dat doe je door werkelijk de geest meer ruimte te geven. Zodat jongelui proeven, hier is iets van God. Dat ver boven alle saaiheid uitgaat. Dus het ligt aan ons. Het evangelie is fantastisch. Maar wij hebben er zo een duffe boel van gemaakt in veel opzichten, dat mensen daarvoor weglopen, die hebben daar geen zin in. En dat komt misschien wel omdat we zelf innerlijk ook al een beetje ver weg zijn van het evangelie. Het is voor ons ook traditie en sleur en gewoonte geworden. Ja, dan is het het begin van het einde. Dus er zijn mensen die daarmee ook God verlaten, maar er zijn ook een heleboel mensen die God niet verlaten, maar op de kerk afknappen. Is dat wat u bedoelde? Of wou u nog meer weten? U kijkt een beetje ontevreden. Oh, dat is maar uiterlijk. Ja, mooi, 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 mooi. Maar ik wil toch nog dit over zeggen. Ik vind het flauw altijd als mensen degene die weggaan de schuld geven. Alsof die niet deugen. Dat kan wel zo wezen. Maar ze gaan niet weg omdat ze zelf niet deugen in de eerste plaats. We moeten de hand in eigen boezem steken. Als eentje weggaat uit de gemeente, dan kun je hem een schop nageven en zeggen, je bent ontrouw aan God geworden. Kom nou zeg. Je moet je eerst maar eens afvragen, waarom is die bij ons weggegaan? Wat markeert er aan ons? Wat doen wij niet goed? Alleen dan is er hoop. Maar als we ons daarboven verheven voelen en wij geven alleen maar een schop aan die persoon die weggaat, ja, dan leren we niks en dan veranderen we ook niks. En denk erom, dat is de houding van, we hebben het altijd zo gedaan en dat is goed. En dat is niet zo. Dat is niet zo. Om hetzelfde te zeggen als vroeger, moet je het vandaag anders zeggen. Dat vind ik zo'n mooie zin, die zeg ik nog een keer. Ik heb het niet net bedacht hoor. Als je hetzelfde wil zeggen als vroeger, moet je het vandaag anders zeggen. Want die oude woorden, die komen niet goed meer over. Dat is waarom de Statenvertaling nog maar in een heel klein groepje mensen gelezen worden. Die snappen het ook niet wat ze lezen. Maar die zijn zo gewend aan die taal. Maar je kunt niet verwachten dat de moderne generatie dat doet. Dat is natuurlijk het enorme voorrecht van de HSV, dat die taal in ieder geval gemoderniseerd heeft. Alleen het Nieuwe Testament zijn ze blijven stilstaan bij die handschriftenkennis van 300 jaar geleden. Dat is gewoon jammer. Maar voor de rest, dat is een gemiste kans. Maar voor de rest, ja, is dat een enorme vooruitgang. Maar als je alles wil doen zoals God het bedoelt, dan moet je het niet doen zoals vroeger. Dan moet je elke keer vragen, hoe moeten we het nu doen? Hoe kunnen we nu vormgeven aan het evangelie, zodat wij de mensen van onze tijd bereiken, niet de mensen van de 19e eeuw of van de 17e eeuw. Dus veranderen om hetzelfde, dat is een mooi zinnetje, ook niet zelf bedacht. Veranderen om hetzelfde te blijven. Kun je over nadenken. Veranderen om hetzelfde te blijven. Dus die oude evangelie, het oude evangelie dat zo prachtig en mooi is, dat moet je vandaag op een nieuwe manier zeggen, om het aantrekkelijk te maken voor een jeugd die nu opgroeit. En maak niet de fout van alle oude knarren, schelden op die jeugd, zonder zich af te vragen, doen we het wel goed? Doen we het wel goed? En als die jongelui oud geworden zijn, zeggen ze hetzelfde als ze niet oppassen. En die jeugd van tegenwoordig, zonder aan te denken dat ze ooit zelf ook kritische vragen hebben gesteld. Op zoek gingen naar, hoe zit het nou eigenlijk? Dus ik zou graag als ouderen jongelui willen helpen. Niet ze bekritiseren omdat ze dingen anders zeggen, anders beleven, anders doen dan ik dat doe. Helpt het nou wel een beetje? Bent u al wat kijk, nog steeds een beetje zuinigjes. Is er nog iemand anders met een vraag? We gaan het niet rekken tot middernacht hoor, maar ik wil wel die gelegenheid geven. Het zou jammer zijn als u naar thuis komt en ik verdraai dat ik dat kunnen vragen. Dat heb ik niet gedaan. Nou ja, er komen nog een paar avonden, dat scheelt. Wie? Ga uw gang. Ja, bij mij ook. Bij mij ook. De vraag is, ja, dat is typisch evangelisch. En gereformeerde mensen zullen zoiets nooit zeggen. Hè. Evangelische mensen zeggen dat. Jezus heeft alles geschapen. Dat is een slordige, flodderige manier van praten. De wereld is door God geschapen. Jezus is de naam van een mens. Die mens is waarachtig God. Maar druk je dan ook zorgvuldig uit. De wereld is door God geschapen. Dat wil zeggen, alles wat geschapen is, is uit de Vader. Het is tot stand gekomen door de Zoon in de kracht van de Heilige Geest. Ze waren er alle drie bij betrokken. Maar de wereld is geschapen door middel van de Zoon. En die Zoon is mens geworden. Maar je slaat dan een paar sprongen over als je zegt, Jezus heeft alles geschapen. Dat staat ook nooit zo. Er staat nooit zelfs dat de Zoon alles geschapen heeft. Zelfs dat staat er niet. God heeft geschapen door middel van de Zoon. Als je het zo zegt, zo zegt het Johannes 1 dat, zo zegt Colosse 1 dat en zo zegt Hebreeën 1 dat. God heeft de wereld geschapen en de handelende persoon daarbij was de Zoon. En de Zoon is dezelfde als degene die mens geworden is in Jezus Christus. Bent u nou gelukkiger als ik het zo zeg? Ik probeer u voelde zich niet lekker bij die uitspraak en daar hebt u gelijk aan, ik ook niet. Vandaar dat ik het nou probeer te zeggen op een manier dat we er wel allebei gelukkiger mee kunnen zijn. Mevrouw. Kijk, vrouwen zijn niet geschapen om in het openbaar te prediken. Daarom hebben wij pas de vrouw in het ambt beroepen toen de microfoon was uitgevonden. En dat heeft de schepper ook zo geregeld. Ja, wat wou je daarmee zeggen? Dat u, ja zeker, maar ik zei ook net, alles is uit de Vader, alles is door de Zoon, alles is in de kracht van de Heilige Geest. Dus als je zegt, in het begin schiep God, dan moet je niet de fout maken die veel traditionele christenen vooral maken, te zeggen, dat is God de Vader. Nee, dat is de drie-ene God. Maar als je het wilt uitsplitsen, dan zeg je, alles is uit de Vader, alles is door middel van de Zoon en alles is in de kracht van de Heilige Geest, zijn er alle drie bij betrokken. En alle werken van God zijn ze alle drie bij betrokken. Het verlossingswerk was door de Zoon, het was voor de Vader, het was in de kracht van de Geest. En zo kunnen we nog een heleboel andere dingen opnoemen. Dus de Geest was er ook bij betrokken. De Geest God zweefde over de water. Gaat uw gang. Nee, dat lijkt me niet. Is het goed, vraagt u, als je zegt God is de projectontwikkelaar, de Heer Jezus is de architect en de Heilige Geest is de aannemer. Het begon goed. Projectontwikkelaar, dat vind ik wel mooi. Hij is, maar dan zou, dat is eigenlijk hetzelfde als architect in mijn beleving. Als je dan die metaforen zo wilt gebruiken. Hij is degene aan de tekentafel. Hij is degene die zegt, zo gaan we doen. En dan is de Heer Jezus niet architect, maar de aannemer. Dat wil zeggen de uitvoerder, de eigenlijke bouwer. En wat zeg je? Nou ja, een goede aannemer is toch ook in de eerste plaats Timmerman. De meeste aannemers zijn als Timmerman begonnen. Dus dat ligt in elkaars verlengd. De aannemer is degene die het werk aanneemt en uitvoert. De Heilige Geest is dan moeilijk om in dat beeldspraak te gebruiken. Hij is het cement tussen de stenen. Ja, dat zeg ik ook zomaar om een toepasselijk beeld te gebruiken. Maar je zou kunnen zeggen, hij is de kracht waardoor dat alles tot stand gebracht kan worden. Het is, ik vind nog steeds het mooiste om te zeggen, het is uit de Vader, door de Zoon, in de Geest. Mevrouw, geef die dame een microfoon. Wat mag een vrouw? Ja. Ja, en wat wou u daarmee zeggen? Dat het opmerkelijk is. Ja, ik vind het een dagelijkse vreugde. Deze mevrouw is tot de geweldige ontdekking gekomen dat God man en vrouw geschapen heeft. En ze wou weten wat ik daarvan vond. Ik vind het geweldig. Er loopt bij mij thuis een dame rond. Die is volgens mij van een andere planeet. Ze denkt anders dan ik, ze doet anders dan ik, ze beleeft anders dan ik. Maar meestal vult dat elkaar heel leuk aan. Af en toe wrijft het ook wel een beetje. Dan denk ik, daar heb je er weer zo een van Venus, want ik ben van Mars namelijk. Maar heel vaak ervaren wij dat als een prachtige aanvulling. Nee, dat is een van de mooiste uitvindingen die God gedaan heeft. U bent helemaal op uw spreekstoel nou, hè? Ga door, mevrouw. U hebt de microfoon zelfs.
Oh ja, bedankt. Ja, we verbazen ons, we zijn met vakantie geweest en dan zien we allerlei insecten bijvoorbeeld.
Wat ziet u allerlei?
Insecten.
Insecten?
Ja.
En dat is, en dat verbaast u dat u die op vakantie tegenkwam?
Ja, maar dat God, we hadden er tijd voor natuurlijk ook, maar dat God dat allemaal zo prachtig gemaakt heeft.
Maar die insecten zijn ook weer mannetjes en vrouwtjes.
Ja, daarom.
Is dat niet geweldig? Daarom. En dat hebt u tijdens de vakantie ontdekt?
Ja. Maar u kent die man wel, die heeft een boek geschreven en er is ook een schilderij dat God geschilderd is. En aan de ene kant zie je dat hij een vrouw is en aan de andere kant zie je dat hij een man, ja, als man afgebeeld is. Dus dat is. Maar dat is zo mooi gegeven dat God voortplanting heeft.
Die insecten is trouwens wel een gevaarlijke weg, mevrouw. Want als ik nou een voorvechter was voor de vrouwen in het ambt. Ik laat in het midden of ik dat nou ben of niet. Maar als mijn studenten, even tussen haakjes, als mijn studenten vroegen, wat vindt u van de vrouw op de preekstoel? Dan zei ik altijd na enig nadenken, ja, iemand zal dat ding toch moeten schoonmaken. En er ging een verschrikkelijk gejoel op, vooral van het vrouwelijke deel van de studenten. Maar dat was een grapje hoor, dat was een grapje. Maar als ik die insecten erbij haal, mevrouw, en ik denk aan de koningin van de bijen. Verreweg de belangrijkste, als zij wegvalt, valt alles weg. Nou, ik zou daar zo in de insectenwereld zulke fantastische voorbeelden kunnen houden van de geweldige betekenis die God aan het vrouwelijk heeft toegekend aan de schepping. Dus dat is glad ijs voor al diegenen die met de SGP zeggen, de vrouw is niet tot het heersersambt geroepen. En dan zeg ik altijd, nou kijk maar in Genesis 1. God zegt tegen Adam en Eva, heerst over heel deze wereld. Voert heerschappij. Die thema kan je tegenwoordig niet meer zeggen. Maar het is meervoud. Hij zegt tegen Adam en Eva samen. En dat zie je verwerkelijk in het toekomende aardrijk. Wanneer man en vrouw, Christus en de gemeente samen zullen regeren. De vrouw is wel tot het heersersambt geroepen, SGP. Hoe dat vandaag vorm krijgt, oké, daar kunnen nog best een heleboel vragen over stellen. Maar het beginsel is al gegeven in Genesis 1. Ze zijn samen tot het heersersambt geroepen en daarom zal Christus straks met zijn bruid regeren over heel deze schepping. Hoe je dat vorm moet geven, daar is nog best lastig hoor. Zo makkelijk is dat niet met één of twee teksten, los je dat niet zomaar op. Maar het is in elk geval wel een eye-opener. Als je dat element erin betrekt. Dan haal je die koningin van de bijen er ook nog maar bij. Dat is ook wel mooi gegeven. Zullen we naar de laatste vraag toe gaan? Mijn energie is ook bijna op. Ik ben nog nooit zo oud geweest als vandaag, ontdekte ik vandaag. Dus mijn energie is niet meer wat het geweest is. Wie nog? De laatste vraag. Of zijn jullie ook back off? Die praten.
Ik, hè? Hallo. Oh.
Ja, ik dat ben, antwoord hadden we kunnen bedenken, ja.
Ja, ik ben ook vrouwelijk. Maar vers 16, daar, in uw Bijbel, wat staat daar? Want bij mij staat, hij is niet begaan met het lot van de engelen, hij is begaan met het lot van de mensen, van de zonen en dochters van Abraham. En dat niet begaan, in mijn woordenschat is dat van, nou, hij geeft er niet om. Maar dat wordt er vast niet mee bedoeld. Misschien kunt u er iets leuks van maken.
Dat ligt op die tafel, hele mooie vertalingen. En ik zal u vertellen hoe het hier staat.
Ja,
er staat in vers 16, want in dat trouwens, zoals hier staat, staat het ook in de Statenvertaling, in de NBG-vertaling. Want inderdaad, niet engelen neemt hij aan. En dan is het mooie dat daar een voetnoot bij staat. En die voetnoot die zegt, als ik dat kan vinden, het is allemaal elders vertaald met grijpen of nemen. Dus aannemen in vastgrijpen om te redden. Dat is eigenlijk de betekenis. Dus als het erom gaat, wat voor soort wezens redt God? Waar gaat zijn hart naar uit? Niet die engelenwereld. Daar zijn ook gevallen engelen, maar je leest niet over redding of wat dan ook. Die zijn voor eeuwig verloren. Het is een heel andersoortige wereld, daar weten we ook niet zoveel vanaf. Maar in elk geval zegt de schrijver, als het gaat over Gods verlossingsplan, dan gaat het niet om die engelen. Een ander verhaal. Nee, dan gaat het om mensen. En dan heel specifiek, maar wij weten niet uitsluitend, maar heel specifiek, want hij schrijft aan de Hebreeën, het nageslacht van Abraham. En wij zijn trouwens geestelijk nageslacht van Abraham, citeerde ik al uit Romeinen 4. Dus God is, dat staat er eigenlijk, als het om dat heil gaat, meer geïnteresseerd in ons dan in de engelenwereld. Zijn hart gaat uit naar ons, om ons te redden, niet naar de engelen. Helpt dat? Nou, dat is mooi.
Dat is zielig voor de engelen.
Nee, want dan beschouw je engelen als een soort verklede mensen. En dat is niet zo. Het is een andere wereld. Het is een andere wereld. Kun je ook wel zeggen, het is zielig voor de aarde dat die straks moet verdwijnen voor die nieuwe aarde. Maar dat, zo werkt het niet. Zielig kun je alleen maar gebruiken voor wezens met een ziel. Dat vond ik wel een mooie uitsmijter. Dus we gaan het afronden hier. Is dat goed? Ik hoop dat het niet al te ingewikkeld was. Dit is best een lastig onderwerp. Maar dat jullie moed verzamelen om de volgende keer gewoon weer te komen. En als ik me niet vergis, is dat over 4 weken. Nee, 5 weken. 26 oktober. Dat is 5 weken als ik me niet vergis. Dan zijn jullie allemaal weer hartelijk uitgenodigd. Ik ben trouwens ook weer uitgenodigd dan. En dan hopen we elkaar weer te zien. Mogen we deze, mag ik afsluiten met gebed? Zullen we deze samenkomst afsluiten met gebed? Heer Jezus, het ging vanavond over u. In feite gaat het altijd over u, maar dit keer stond u wel heel bijzonder op de voorgrond. De schepper, de zoon, de verlosser. Degene die triomfantelijk zit aan Gods rechterhand. De zoon des mensen die zal regeren over heel die vernieuwde aarde die er straks zal zijn, dat toekomstige aardrijk. En nu al bent u in het midden van uw broeders. U bent op weg met uw volk, die vele zonen die God tot heerlijkheid wilde leiden. En u leidt ze door de woestijn naar die heerlijke eindbestemming. En we danken u dat we op die woestijnreis zulke oases mogen hebben, zoals ook vanavond. Momenten dat we even het gewoel van de wereld terzijde laten om ons hier in alle rust te bezinnen op de rijkdommen van uw woord. Heere, zegen ons daarin. En zegen ons in het diepere verstaan van deze dingen, opdat ze ook vrucht mogen opleveren voor onze ziel. Heer, zo bidden we voor onszelf, bidden voor deze gemeente en de andere gemeenten die hier vertegenwoordigd zijn. We bidden voor Dronten, we bidden voor dit land. Heer, erbarm u over ons allen. Zoveel zijn de kerk kwijtgeraakt, maar geef dat ze u niet kwijtraken. Heer, spreek hen aan in hun ziel. Laat uw woord nog rijkelijk mogen uitgaan. Opdat nog velen gered worden. Opdat uw volk wordt opgebouwd, bemoedigd. In deze laatste dagen voor de wederkomst. Deze dagen van verwarring. Heere, zegen uw woord en zegen ons allen. Ook als we weer op weg gaan naar huis. Bewaar en leid ons en wil ons over 5 weken, als het kan zijn, weer in gezondheid bij elkaar brengen. We vertrouwen ons aan u toe. En we loven en prijzen uw heerlijke naam. Amen. Amen.